Van harte welkom dus hier in de kerk, maar ook iedereen die verbonden is, die meeluistert nu of later naar deze dienst. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij het thema eerst zijn en dan doen. Compleet tegenovergestelde van wat we in deze wereld vaak gewend zijn, waar je door wat je doet eigenlijk moet bewijzen, laten zien wat je waard bent. Terwijl het in de kerk begint met eerst ontdekken en vertrouwen dat je mag zijn wie God wil dat je bent, uit genade en kind van God. Psalm 33 gaan we lezen. Juich rechtvaardigen voor de Heer. De oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier. Speel voor hem op de tiensnarige harp. Zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met overgaven. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de Heer. En wie de wereld bewonen hem duchten. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. De Heer doet de plannen van volken teniet. Hij verijdelt wat naties beramen. Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft. De natie die hij verkoos als de zijne. Uit de hemel ziet de Heer omlaag en slaat hij de sterveling gade. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. Koningen winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar. Bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij wachten vol verlangen op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. Psalm 33, ik heb die psalm uitgekozen omdat hij ook in de serie deze weken zit van het Battle op Psalmen project. Dus deze week mag ik een samenvatting van 3 minuten maken, ongeveer, van deze overdenking. En hij zit wel in een serie van een aantal psalmen die we gekozen hebben voor de periode na Pasen, waar het steeds gaat over het leven dankzij God. En psalm 33 is een psalm die, ja, je kan eigenlijk zeggen, van begin tot het eind echt een loflied is. Meteen al met de intro en het eindigt ermee. Het is er helemaal vol van. Maar het gaat er in die psalm ook over waarom zou je God loven en prijzen. En hoe kan je dat zo doen dat je het vol vreugde en verlangen doet. En in de voorbereiding was ik heel lang bezig met een beetje zoeken naar een thema of een kerntekst. Wat bijna aan het eind staat, vers 20 en 21, die zitten altijd heel erg in mijn hoofd. Die hebben we ooit eens een keer, toen de kinderen nog veel jonger waren, uit ons hoofd geleerd. Thuis, wij verwachten vol verlangen de Heer, hij is onze hulp en ons schild. Maar terwijl ik met de psalm bezig was en een verklaring erbij las, viel me op dat het een psalm is die ook echt heel mooi gewoon in één patroon eigenlijk doorloopt. En toen dacht ik, ja, dan waarom doen we dat ook niet in deze middagdienst? Dus als je de psalm meeleest, dan zie je eigenlijk dat we stap voor stap door de hele psalm gaan. Oproep om God te loven, waarom en hoe dat je het zo doet dat het vol vreugde en verlangen is. En die psalm zelf, dat is ook nog een beetje vooraf, die heeft één heel helder doel. Dat is om iedereen op te roepen zijn vertrouwen of haar vertrouwen op God te stellen. Dus dat is een goede om in gedachten te houden. Daar is die psalm voor gemaakt. Zo kun je hem ook lezen als een gebed. In onze traditie hebben we niet zo heel veel formuliergebeden, weet je, soms bij de doop of bij avondmaal, we kennen het Onze Vader. Maar heel veel psalmen zijn ook gewoon geschreven in de vorm van een gebed. Ja, dus als je hem leest, dan bid je eigenlijk al. En zo is het ook goed om naar deze psalm te kijken, terwijl we ermee bezig zijn. Uiteindelijk eindigt hij ook met een gebed, maar zo kan je hem ook zomaar helemaal lezen en vaker nog eens teruglezen met dat in je achterhoofd. Als je de woorden zoekt om te bidden, lees de psalm. Nou, het eerste wat die psalm zegt, waarmee begint, is een oproep om God te loven en te prijzen. Huldig de Heer bij de klank van de lier, begint het dan gelijk. En het mooie was, bij de verklaring die ik erbij pakte, die was in het Engels. En dan kom je opeens iets tegen dat je denkt, ja, dat is wel mooi om te zeggen. In het Engels heet zo'n oproep, zo'n opening, een invocation. En als je een beetje talig bent, dan hoor je het misschien al. Daar staat letterlijk, erin geroepen worden. Naar binnen geroepen worden. Dus eigenlijk is die opening van die psalm, dacht ik, zoiets als, je bent ergens, je loopt bijvoorbeeld op straat, stel ik me dan voor. En je wordt naar binnen geroepen om te komen kijken naar iets moois wat je gezien moet hebben volgens degene die je roept. En daar gaat het precies over in die psalm. Dat je dichterbij geroepen wordt om getuige te worden, om van te zien wie God is. En dan staat er in die opening ook de oproep om een nieuw lied te zingen voor God. Die uitdrukking komt vaker voor in de psalmen. Psalm 96 staat het ook, psalm 98, psalm 149. Een oproep voor een nieuw lied. Ik moet altijd aan denken dat in Sliedrecht vroeger een dominee had verteld dat hij ergens moest spreken waar ze behalve psalmen ook gezangen zongen. Dus hij had de opdracht gekregen om ook een nieuw lied op te geven. Toen heeft hij één van deze psalmen opgegeven die dan in de berijming heette Zing een nieuw lied voor God de Heer. Was hij er mooi vanaf, kon hij toch een psalm laten zingen. En we kennen allemaal die discussie natuurlijk wel over liederen, nieuwe liederen. We hebben toch de psalmen, we hebben toch de oude berijming, we hebben toch de nieuwe berijming. En elke kerk en elke kerktraditie heeft zijn eigen gesprek, laten we het vriendelijk zeggen, daarover. Maar hier staat een nieuw lied. Betekent dat per se altijd nieuwe liederen? Nou, dat woord is heel geladen. Een nieuw lied betekent allereerst, laat je lofprijzing nooit een riedeltje worden. Wees elke keer er weer van bewust wat je doet als je God looft en prijst, alsof je het weer opnieuw doet. Daarbij gaat het er ook over, een nieuw lied, omdat God de God is die dingen gedaan heeft. Israël gered, de Heer Jezus naar deze wereld laten komen. Daar zingen we over, maar Gods werk is nooit af. Hij gaat ook steeds opnieuw door. Altijd de reden om weer een nieuw lied te zingen. En dat je soms een lied zingt wat ooit geschreven is voor een bepaalde situatie, de bevrijding van Israël, maar dat je in je eigen leven ervaren hebt hoe God je redt, dan is het als het ware weer een nieuw lied. En tenslotte, dat is ook een hele mooie, die uitdrukking een nieuw lied komt ook aan het eind van de Bijbel terug, in Openbaring 5. Maar het gaat over de volken die voor de troon staat, en dan staat er, ze zongen een nieuw lied. Dat gaat over God die alle dingen nieuw maakt. Dus eigenlijk zie je dan door de hele Bijbel heen die voortdurende oproep om God werkelijk te loven. Alsof het elke keer weer opnieuw is. Totdat we daar zijn, die nieuwe wereld van God. Waar God alle dingen nieuw maakt. Dan komt er weer een nieuw lied. Dus dat is de opening, de invocation, de oproep om God te loven en te prijzen. En dan ga je vanaf vers 4 naar het gedeelte waarin het gaat over waarom je God zou loven en prijzen. Er wordt allereerst gezegd dat het karakter van God, dat de reden is om hem te loven en te prijzen. En er worden de woorden bij gebruikt, God is rechtvaardig en hij is trouw. Dat is misschien zo bekend dat je het soms, als je het heel vaak gehoord hebt, niet meer eens het unieke daarvan doordringt. Maar dat was in de tijd waar deze psalm uitkomt, in de omgeving zeg maar, waar Israël leefde, iets unieks. Een God die machtig is en hoog verheven, maar die tegelijkertijd trouw is. Waar je op aan kunt. Die niet vandaag A is en morgen B. En dat je dan moet zeggen, ja, wie ben ik om er wat van te vinden? Hij is God. Nee, God is rechtvaardig en trouw. Je kunt op hem aan. Hij is wie hij is. Dat is de eerste reden, staat er. En het andere is de scheppingsmacht van God. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Die woorden, die herinneren natuurlijk aan de schepping. De beschrijving daarvan in het begin van de Bijbel. Ook zo'n gedeelte wat vaak meer bekend is vanwege de discussies misschien, dan vanwege het prachtige, indrukwekkende van wat daar verteld wordt. Dat deze wereld er niet toevallig is, maar ontstaan is uit de wil van God. De God die de dingen in het aanzijn roept door zijn stem, staat. Hè? En dat zal bij sommigen vast wel bekend zijn, dat is in Hebreeuws ook één woord. Dabar, dat betekent woord en daad. Als God spreekt, dan is het er. Ik weet dat ik ooit in Boskoop een preekserie hield over Jona. Daar moet ik altijd aan denken bij schepping en bij deze psalm. Alweer zo'n bijbelgedeelte, Jona, waar het vaak gaat over dat die vis Jona opslokte. Of het nou wel of niet kon. En als je daarover gaat preken, dan zeggen we, dan moet je wat mee, dan moet je dingen uitleggen. En toen viel het me op dat diezelfde woorden, God spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, daar ook precies staan. Er staat namelijk, en God sprak tot de vis, en hij slokte Jona op, en God gebood de vis, en hij spuugde Jona aan land. Daar wordt niks verklaard over hoe het precies ging, maar wat er gezegd wordt is de scheppingsmacht van God. De God die zelfs uit de dood kan redden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Weer een reden om God te prijzen. En de derde reden die genoemd wordt is het plan van God. Zijn doel, deze wereld, vanaf vers 10. Alle volken hebben zo hun eigen plannen, hun gedachten, hoe het in deze wereld naartoe moet gaan. Maar gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft. De natie die hij gekozen heeft. Alle reden om God te prijzen voor zijn weg met Israël. Zijn plan met dat volk. Om dat volk te zegenen en via dat volk alle volken van de hele wereld. Dan zou je kunnen denken bij al die dingen, Gods karakter, Gods scheppingsmacht, Gods plan met Israël. Maar kijk eens om je heen. Hè? In die psalm staat, de hele aarde is ervan vervuld van de trouw van de Heer. Maar kun je misschien ook niet net zo goed zeggen, of is de ervaring soms niet, dat er in deze wereld ook heel veel chaos is? Dat je het zoekt en denkt, waar is die trouw van God? Nou, wat je in ieder geval kunt zeggen is dat je in deze wereld, als je goed oplet, die trouw en die rechtvaardigheid van God, zijn scheppingsmacht, zijn trouw met Israël, in ieder geval terug blijft zien. Want wat er ook allemaal aan de hand is, deze wereld wordt door God in stand gehouden. Elke dag, de zon gaat op, de zon gaat onder, en de seizoenen, ze wisselen, het wordt weer zomer, en weer herfst. Het vraagt iets om echt op te letten, om te erkennen. Maar ondanks alles wat er mis is gegaan in deze wereld, is de aarde ook vervuld van de trouw van God, zijn macht en zijn plan. Dan vanaf vers 12 komt er een aansporing. Een aansporing om God dan ook te vertrouwen. Je aan God toe te vertrouwen. Want er worden nog wat meer dingen gezegd. Hoe God met deze aarde ook omgaat. Allereerst in vers 12 tot 15 allerlei varianten van zien. God ziet vanuit de hemel de mensenkinderen. En God doorziet ook hun harten. Dus er is een aansporing om God te vertrouwen, omdat God degene is die jou werkelijk ziet. Die de dingen doorheeft, maar die je ook kent. Het is een heel een woord wat je een ontzag kan bijbrengen als je erover nadenkt. Maar ook waarvan je allemaal weet hoe belangrijk het is. Als je als kind, om dat als voorbeeld te gebruiken, als je Als kind ergens heen gaat, je gaat naar school. Hoe belangrijk is het dan om je gezien te weten? Of als je, nou, vul het maar in, of je nu op je nieuwe werkplek komt, of dat je op een nieuwe woonplek komt, of mensen je zien. En hoe belangrijk is het dat je mensen hebt die jou kunnen doorzien, bij wie je je vertrouwd kan voelen, die je echt kennen. De psalm zegt, God is zo. Hij ziet vanuit de hoge, hij doorziet je. En het is die God over wie net gezegd is dat hij trouw en rechtvaardig is. Deze God is te vertrouwen. Dat is het eerste. En het andere wat erbij gezegd wordt, vers 16, 17 is, het is goed om God te vertrouwen, want de macht van mensen, die faalt. Hoe indrukwekkend het ook gepresenteerd kan worden. Je kan die versen volgens mij nu gewoon niet lezen zonder te denken aan de huidige situatie. Koningen winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt krijgsheren niet. We zien het bij de oorlog in Oekraïne. Afschuwelijke beelden. Ik weet niet of wat jullie van de week zagen op het journaal. Het werd nog aangekondigd, dat kan schokkend zijn. Beelden uit Butsja, van de executie, van de man met een blauwe trui. Ik moest een beetje denken aan de film Schindler's List. Met dat meisje in dat rode jasje. Deze man is herkenbaar aan zijn blauwe trui. De brute geweld. En de retoriek van Rusland. Dat ze aan de winnende hand zijn. Onderlinge strijd. Wie gaat het winnen? Maar één ding is zeker. Zelfs als Rusland hier het terrein wint. Ook dat Russische Rijk gaat eraan. Ook Russische tanks zijn kwetsbaar. En staken soms hun werk, worden vernietigd. God zegt, zelfredzaamheid in de diepste betekenis, denken jezelf te redden, is het domste wat je doen kan. Want menselijke macht red je niet, maar God belooft redding aan wie hem vrezen. Ik moest aan denken, omdat weer dat woord, 2 weken terug ging het over Psalm 25... En dan zei ik ook van dat woord vrezen is in de nieuwere Bijbelvertalingen op heel veel plekken vertaald met ontzag of ontzag en liefde. In de psalmen blijft het terugkomen. En ik kwam eigenlijk vanmorgen pas een hele mooie Joodse uitleg tegen bij het woord vrezen. Waarom het ook wel een heel mooi woord is om erin te houden. Want wij hebben natuurlijk heel snel de neiging om te zeggen, dat klinkt een beetje als bang zijn. Maar nou, een grote beroemde Joodse rabbi zegt over dat woord vrezen. God heeft de wereld zo geschapen dat de mens zich nooit helemaal op zijn gemak voelt. Dat is niet toevallig, maar dat heeft God zo gewild. Waarom? Hij wil dat de mens door dat ongemakkelijke op zoek zal gaan naar God. Het is een soort test. Dat je als mens, is het indrukwekkende grootste, is het gevoel soms van eenzaamheid. Dat vrezen van God. God wil dat mensen juist daardoor hem gaan zoeken. Met als doel dat ze zich aan hem overgeven. Dus zoals die staat. God belooft redding aan wie hem vrezen. Die met dat ongemakkelijke gevoel op zoek gaan naar God. Om zich aan God over te geven. Een aansporing dus om God te vertrouwen. Vanwege zijn belofte van redding. En dan tot slot, aan het eind van de psalm komt er die persoonlijke geloofsbelijdenis. Dan ook nog even een mooi woord uit het Engels. Dat heet zo'n aansporing, een exhortation. Dat betekent letterlijk naar buiten lopen. En kijk, dat is mooi, een invocation aan het begin. Dat is dat je naar binnen geroepen wordt, om te ontdekken, te zien wat er is. Stel je voor een museum, iemand zegt, daar moet je echt geweest zijn. En je gaat naar binnen, je ontdekt het nodige en dan komt ook een moment dat je weer exhortare gaat. Je gaat naar buiten lopen. Met wat je gezien hebt, ga je verder. En dan is er wat veranderd. Dan hoor je die hele persoonlijke geloofsbelijdenis. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Dat is ook wel trouwens een heel mooi woord, verwachten. Ook heel diep Bijbels, want je kan het vertalen met wij wachten op God, Maar zo is het nu in de MBV 21. Wij wachten vol verlangen op de Heer. Of wij verwachten. Er zit hoe dan ook dat wachten in. De overtuiging dat God je soms laat wachten voordat hij geeft wat hij belooft. En ook dat is niet zomaar, maar God doet het om ons te leren volharden. Des te meer op hem gericht te worden. Of nog een keer die Joodse rabbi die zegt, God doet dat omdat hij wil dat ons eigen ego steeds minder belangrijk wordt. Maar dat we ons nog veel meer uitstrekken naar God. Het is geen wanhopig wachten, want het is wel een wachten vol vreugde. Dat is ook de belofte die erin zit. God geeft die hem vrezen, die hem zo zoeken, een diepe innerlijke vreugde. Om hem is ons hart verblijd. Dat is ook een zinnetje. Om hem is ons hart verblijd. Dat zegt dus niet dat iemand zegt, ja, mijn leven is nou zo mooi, ik voel me zo rijk gezegend, dus voel ik me ook blij. Maar nee, ten diepste ben ik blij om hem, om wie God is. Die God die hier zo beschreven is. En dan eindigt tenslotte met een gebed. Ook mooi. Na alles wat gezegd is over wie God is, wat hij belooft, zou je kunnen afsluiten en zeggen, nou, dat is mooi, zo is dat dan. Maar er staat, schenk ons uw trouw, Heer. Alles wat er beloofd is, open je je handen en zeg je, God, schenk ons uw trouw. Schenk ons alles wat u beloofd heeft. Dan hopen wij op u. Op u is onze hoop gevestigd. Daarom dan nog even kijken naar dat doel. En dat is denk, hoop ik, in ieder geval helder. Een oproep, een aansporing om op God te vertrouwen. En tegelijkertijd zie je dus ook, heel die psalm, dan loopt erop uit dat je deze psalm je eigen maakt als je eigen gebed. We weten wie u bent, wat u belooft. Schenk het ons elke keer opnieuw. Op u is al onze hoop gevestigd. Amen.